Goedenavond, broeders en zusters. Dit is dan onze tweede avond in onze serie over het einde der eeuw. En we zijn nog niet veel verder gevorderd dan bij het begin van deze eeuw. We zijn stil blijven staan namelijk bij de kenmerken, de grondslagen feitelijk van deze eeuw waarin wij leven. Natuurlijk, ik ben me heel goed bewust dat mensen die afkomen speciaal op een onderwerp als dit, namelijk het einde der eeuw, die zijn over het algemeen, u neemt me dat niet kwalijk, hoop ik dat ik dat zeg, maar die zijn over het algemeen toch echt wel nieuwsgierig naar hoe het allemaal zal aflopen. En ik persoonlijk vind dat een zeer goede gewoonte. Ik heb het wel eens vaker gepubliceerd ook wel, dat ik er gewoonte van maak om bij een nieuw boek altijd meteen eerst op de laatste bladzijde te kijken of het wel goed afloopt, omdat ik me anders de moeite kan besparen zo'n boek te lezen. Ik hou er niet van teleurgesteld te worden namelijk. En met de Bijbel is dat natuurlijk ook zo. Bij mij zijn het 1200 bladzijden bijna. En ik wil wel graag weten of het goed afloopt. Maar nu is het wel zo dat het goed afloopt. Dat zal u waarschijnlijk niet onbekend zijn. De vraag is hoe het dan goed afloopt. En die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Wanneer we praten over het einde der eeuw zullen we ons toch moeten realiseren dat het noodzakelijk is dat er aan deze eeuw een eind komt. En dat is het dilemma waarvoor wij in de praktijk vaak staan, ook vaak met de studie van dit onderwerp, dat mensen wel weer willen weten hoe het afloopt met deze eeuw, maar dat men eigenlijk er helemaal niet van overtuigd is dat het wel moet, dat deze eeuw wel moet aflopen. Immers, gewoonlijk voelen wij ons nog wel redelijk thuis in deze eeuw, hoe dan ook, hè? Ja, ik heb eens iemand horen zeggen, we willen allemaal graag naar de hemel, maar we hebben geen haast, hè? En dat vond ik wel een erg realistische opmerking, inderdaad. Ik wil wel zo eerlijk zijn om dat te onderschrijven. Zoveel haast heb ik gewoonlijk inderdaad helaas niet. Maar er staat natuurlijk tegenover, er staat natuurlijk recht tegenover dat wij in feite al in de hemel zijn. Hè? Daar leven wij uit en ik heb hier op deze plaats al bijna 2 jaar om de 14 dagen staan te herhalen. Dat onze positie als christen in de hemel is. En dat is een van de redenen, en dat meen ik echt serieus, dat is een van de redenen waarom we nou niet zo geweldig veel haast meer hebben om er te komen. Immers, wij geloven dat we er al zijn. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar dat maakt het er allemaal niet eenvoudiger op. Blijft natuurlijk zo dat de schrift bepaald niet in lovende woorden spreekt over deze eeuw. En dat is dan ook in wezen de oorzaak ervan dat deze eeuw zich naar een eind spoedt. De problematiek rondom dit onderwerp, die heb ik in de vorige keer al enigszins naar voren gebracht. Dat zit namelijk in het verschijnsel dat, ik praat nu wel hardnekkig over het einde der eeuw, maar in de meeste Nederlandse Bijbelvertalingen wordt daar nooit over gesproken, maar wordt slechts gesproken over het einde der wereld. En voor de goede orde voeg ik er dan nog meer eens aan toe, dat wanneer gesproken wordt in onze Bijbels over het einde der wereld, dat daar het woord wereld door moet gaan voor de vertaling van het Griekse aion, wat niet staat voor deze wereld, voor deze stoffelijke materiële wereld, de schepping zoals wij hem kennen, want dat is dan het woord kosmos, maar aion spreekt over een bepaalde tijd. Aion ziet in de eerste plaats op tijd, maar bovendien op de inrichting van een bepaalde tijd, precies op dezelfde wijze als wij in het Nederlands kennen het woord eeuw in de betekenis van de Gouden Eeuw bijvoorbeeld. Dat is een tijd, maar het tijdsaspect daarvan is niet het belangrijkste, maar het is maar de helft van de waarheid. Het andere aspect van het woord is de inrichting van die tijd, hoe het in die tijd allemaal reilt en zeilt. En van welke datum tot welke datum, dat is dan van veel minder belang, want als u het mij zou vragen, zou ik geen antwoord kunnen geven op deze vraag, wanneer was de Gouden Eeuw? En ik weet ook niet of 100 jaar duurde, dat zal vast wel niet, maar wanneer het was, ik heb geen idee. Ik denk dat het in de 18e eeuw ongeveer geweest moet zijn. Nee, was verder terug? Dank u, 17e eeuw. U ziet hoe slecht ik daarin ben, maar daarom weet ik wel een beetje wat de Gouden Eeuw was, alleen weet ik niet precies wanneer. En daar gaat het nou om, dat woord eeuw een heel brede betekenis heeft in de schrift ook. Het woord aion. En dat kun je het wel vertalen met wereld, zo goed als je de uitdrukking Gouden Eeuw kunt vervangen door de Gouden Wereld. En na enige toelichting begrijpen we dan ook waar het over gaat, want het maakt ons niks uit. Want wereld kun je ook opvatten in precies dezelfde betekenis, namelijk niet de schepping als zodanig, niet de natuur of wat dan ook, maar de wereld gedurende een bepaald tijdvak en in een bepaalde hoedanigheid. Zo spreken we over de wereld van Rembrandt. Hè? Hoe het ook zij, Ik praat dus hardnekkig over het einde der eeuw. Hoewel in onze vertalingen meestal staat einde der wereld. Ik heb er ooit eens een keer een gewoonte van gemaakt om elke keer als aion in mijn Bijbel stond erbij te schrijven. Denk erom, dit is eeuw. En dan streepte ik het woord wereld door en zet ik het woord eeuw erbij. Maar ik heb begrepen dat je dan ook niet helemaal uitkomt en dat je in alle gevallen zult moeten toelichten welk woord er staat. Dus nu heb ik het zo gedaan, nu staat er bij mij keurig bij aion. Want het is niet te vertalen, je moet het omschrijven naar het Nederlands toe. Als je het vertaalt met wereld is het goed, maar dan moet je weten in welke zin, in welke betekenis van het woord wereld. En als je vertaalt met eeuw moet je het net zo toelichten. Want deze woorden dekken elkaar voor een bepaald gedeelte. En precies het gedeelte waarover ze elkaar overlappen, dat is de betekenis van het woord aion. En als de Heer dus zegt, ziet ik ben met u tot aan de volleinding der wereld, gaat het inderdaad niet over de wereld, want van de wereld wordt nergens gezegd dat die volleind wordt. Maar wel van de eeuw, daar staat er dus ook. Ik ben met u tot aan de volleinding der aion. Nou, over die volleinding der aion, de volleinding der eeuw, daarover zouden wij spreken. En ik heb u de vorige keer al een serie schriftplaatsen, met name uit het Nieuwe Testament genoemd, die spreken over de tegenwoordige eeuw, de eeuw waarin wij leven. En ik heb moeite gedaan om te laten zien dat deze eeuw feitelijk al begonnen is bij Adam, of daaromtrent. Want het steekt niet op één dag van de zeven dagen, zal ik maar zeggen. Maar deze eeuw begon daar. Over voorgaande eeuwen hebben we niet gesproken. We hebben ze alleen genoemd, maar we hebben ze verder laten liggen. Omdat we dan veel te ver van ons onderwerp afzeilen. En wel omdat we dan precies de verkeerde kant op ons richten. Dan richten we ons terug in het verleden en de bedoeling was naar de toekomst te gaan. Maar je moet ergens beginnen. We zijn dus begonnen met Adam. Daar begon de tegenwoordige eeuw. En ik heb al gezegd, en ik zal dat nog verder laten zien, dat deze eeuw ophoudt wanneer de vorst of de god van deze eeuw ophoudt met regeren. Want het kenmerk van deze eeuw, en dat dient u echt te onthouden in verband met dit onderwerp, het kenmerk van deze eeuw is dat hij geregeerd wordt door Satan. Deze eeuw wordt geregeerd door Satan. Nou weet ik wel dat in de praktijk mensen daar wat moeite mee hebben om zich dat eigen te maken, die gedachte dat Satan de wereld regeert. Ik heb erop gewezen dat de praktijk van alle dag deze dingen zonder meer onderschrijven. Daar hebben we niet de minste problemen mee. Waar wij meer problemen mee behoren te hebben is met het feit dat de Bijbel toch nog het een en ander in de wereldgeschiedenis toeschrijft aan God zelf. Wanneer bijvoorbeeld in het boek Daniel, ik noem maar een voorbeeld, gesproken wordt dat de Heer de koninkrijken der aarde geeft aan wie hij wil, bijvoorbeeld. Dat zou ons probleem moeten zijn, hoe doet hij dat dan? Als Satan de God deze eeuw is, als Satan deze wereld feitelijk in zijn macht heeft, en als de wereld feitelijk ook geregeerd wordt door de macht der zonde die zijn uitwerking heeft in de mens, hoe speelt God het dan klaar om toch de koninkrijken der aarde te geven wie hij wil? Dat zou het probleem moeten zijn. En niet het probleem dat er staat gewoon dat Satan deze wereld regeert, want dat bevestigt elk geschiedenisboekje voor u en de Bijbel zelf natuurlijk ook. Ik wil er wel even aanstippen, het verschil wat we in de schrift zien is dit, dat de praktische regering van deze wereld inderdaad in handen is van Satan, dat de ideeën die in deze wereld opgang doen en de theologieën en de theorieën en de ideologieën, de wereldbeschouwingen dus, dat ze allemaal afkomstig zijn van Satan, allemaal door hem geïnspireerd zijn, want ook hij is geest en inspireert, begeesterd dus. Maar dat daar tegenover staat dat God inderdaad mensen aanstelt in deze wereld. En dan zeggen wij, dan heeft hij veel keus, want er lopen er nogal wat rond. Dat is dan vandaag zo. In de praktijk is er zoveel keus niet, omdat het nog altijd zo geweest is. En dat blijkt ook uit de Bijbelse geschiedenis, dat er maar weinig mensen waren die hun vertrouwen wilden stellen op de Heer en die zich afhankelijk wilden stellen van hem. En uit zulke mensen moest de Heer kiezen wanneer hij iemand aanstelde. En u weet, u kent de Bijbel spreekt erover. Wij realiseren ons die dingen nooit, omdat er ook zelden over gesproken wordt. Maar wij komen in de Bijbel tegen een figuur als Nebukadnezar, van wie God zegt, het is mijn knecht. Wij kennen hem uit de algemene geschiedenis als een despoot die een wereldrijk oprichtte. Nou ja, toch wel oprichtte als veldheer onder het koningschap van zijn vader, maar later als zijn erfgenaam was hij de vorst over het grote Babylonische wereldrijk inderdaad. Maar God zegt, het is mijn knecht en ik heb hem dat koninkrijk gegeven. Kijk, daar hebben wij moeite mee. Snapt u wel? Hoe dat nou kan. En dan later blijkt dan ook inderdaad in het boek Daniel dat deze man Nebukadnezar zich op een gegeven moment ook vergiste en op een gegeven moment uitriep, is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? En toen werd hij krankzinnig. Eigenlijk was hij dat toen dus al. Hè? Anders zeg je zulke dingen niet. Nee, hij zeker niet. Hij had beter kunnen weten. Zeker gezien wat er in het verleden al met hem was voorgevallen. Die droom en de verklaring door Daniel. Of door de Heer via Daniel. Het is maar hoe je het zegt natuurlijk. Maar toen hij uitriep, is dit niet de Babel wat ik gebouwd heb? Toen was hij krankzinnig en dus werd hij krankzinnig en zo. En hij moest later erkennen en heeft dat ook inderdaad zwart op wit schriftelijk gedaan. Staat nog steeds in onze Bijbel van zijn hand. Dat hij de eer geeft alsnog aan de Heer. En hij zegt, hij geeft de koninkrijk aan wie hij wil. Inderdaad, zo is het toch. Maar je ziet het, veel keus heeft hij niet. En zelfs een man als Nebukadnezar, die ging in de fout. En zo gaat het tot vandaag aan de dag nog steeds. Want de praktische regering van deze wereld is nog steeds in handen van Satan. Hij ziet altijd kans om de mensen, ook hen die aangesteld zijn door de Heer eventueel, om die zodanig te richten dat hun werk gericht wordt van God af in plaats van naar God toe. Maar goed, dat is een onderwerp waar je op zichzelf een avond over vol kunt praten. Dat zullen wij dus niet doen. Ik wil verder gaan waar ik vorige keer gebleven was. Ik heb vorige keer gesproken over deze eeuw en de schriftplaatsen die nadrukkelijk over deze eeuw spreken. Ik heb geprobeerd ze zo volledig mogelijk weer te geven. Ze allemaal op te zoeken bedoel ik dus. Want dan, dat is de beste manier van bijbelstudie nog altijd. En de laatste die ik genoemd was die van Galaten 1 vers 4. Dat heb ik niet zelf onthouden, maar dat heb ik net even gecheckt. Galaten 1 vers 4. Waar gesproken werd over deze tegenwoordige boze eeuw. Waar gezegd wordt dat Christus zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, Galaten 1 vers 4, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, staat er dus, aion staat er in Grieks, eeuw dus, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid, in alle eeuw dus, staat er. Het bijzondere van deze schriftplaats is nogmaals dat dit spreekt niet over de toekomst. Het gaat niet erover dat God ons in de toekomst ooit zal trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Maar het zegt feitelijk dat wij nu reeds uit deze tegenwoordige eeuw getrokken zijn. En daar wordt het dus wat ingewikkeld. Maar dat is precies het onderwerp van de Galatenbrief. Kijk, ik zou de Galatenbrief met u door moeten lezen en bestuderen. En dan zult u zien dat het daar inderdaad over gaat. Dat wij niet van deze wereld zijn en niet in deze wereld. En daarom ook niet onder de wet. En daarom ook niet onderworpen aan de judaïstische of joodse godsdienst. Want daar gaat Galaten dan onder andere over. Maar dat wij getrokken zijn uit deze wereld en deel hebben gekregen. Waaraan dan? Ja, in feite, als ik het heel goed zeg, moet ik zeggen dat wij deel hebben gekregen inderdaad aan de toekomende eeuw reeds. Want, hoe vreemd het ook klinkt, we praten over het einde der eeuw, dat is de bedoeling, maar het neemt niet weg dat die toekomende eeuw nog zo lang op zich zal laten wachten. Want die toekomende eeuw die loopt al bijna 2000 jaar inmiddels. Op een bijzondere wijze, en ik hoop dan later nog op terug te komen. Maar die toekomende eeuw is al begonnen terwijl de tegenwoordige eeuw nog loopt. Ze overlappen elkaar. En dat komt, dat is heel eenvoudig te zeggen, en ik kom daar zo meteen verder wel op terug. Dat komt omdat deze tegenwoordige eeuw gekenmerkt wordt door de regering van Satan. Terwijl de toekomende eeuw gekenmerkt wordt door de regering van Christus. Die notabene beide typologisch voorgesteld worden door de slang. Ja, de slang is een type van de vorst over de stoffelijke wereld, over de materie. Daarom is de slang een type van Satan, maar daarom is de slang ook een type van Christus, zoals de Heer Jezus dat zelf zegt tot Nicodemus. Want gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, dat een ieder die in hem gelooft, et cetera. Dat is niet een tegenstrijdigheid, maar het is volstrekt consequent. Je moet alleen begrijpen dat die slang een type is van de vorst over de zienlijke, dus de geschapen, de stoffelijke wereld. Maar waar Christus nu reeds regeert, want hij regeert. Waarover precies, daar hebben we het nu niet over, dat komt nog. Maar aangezien Christus nu reeds regeert, is dus de toekomende eeuw reeds begonnen. En aangezien Satan nog regeert, op precies dezelfde wijze zoals vroeger, is de tegenwoordige eeuw nog steeds lopende. Zij overlappen elkaar en de een zal langzamerhand plaats moeten maken voor de ander. Wat heet langzamerhand? Daar hebben we het allemaal nog over, op welke wijze dat dan precies gebeurt. Maar het gaat om het principe dat de toekomende eeuw nog loopt. En daaraan hebben wij deel gekregen. Wij zijn dus inderdaad getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. En we zijn geplaatst in een andere eeuw. En we hebben inderdaad deel gekregen aan de krachten der toekomende eeuw. Maar dat is een van de versen die ik zo met u wil lezen. Ik ga nu eerst door van Galaten 1 vers 4 naar Efeze 2 vers 2. Efeze 2, vers 1 en 2 feitelijk, waar iets dergelijks staat als in Galaten 1, vers 4. Daar staat, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hier wordt tot de gelovigen gezegd, dat zij zijn mede opgewekt, dus mede levend gemaakt met Christus. Christus is uit de dood opgewekt, zo eindigt hoofdstuk 1 van deze Efezebrief. En hier in hoofdstuk 2 loopt het gewoon door, er wordt gewoon gezegd, Christus is opgewekt, maar gij gelovigen, gij zijt met hem levend gemaakt, met hem opgewekt. En in vers 6 staat dan zelfs dat we met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. Maar hoe het ook zij, vroeger waren wij in deze wereld en daarom dood in zonden en misdaden. En in deze eeuw, in deze wereld, hebben wij eertijds gewandeld. Dat zegt vers 2 van dit hoofdstuk. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw, of in overeenstemming met de eeuw, deze wereld. Dat is heel interessant. Hier heb je het woord aion en het woord kosmos samen in één vers. De aion van deze kosmos. De aion, de eeuw dus. En dan deze wereld, inderdaad de kosmos. Hier hebben de vertalers er op geen manier onderuit gekund om aion te vertalen met eeuw en kosmos te vertalen met wereld. Meestal vertaalden ze, althans in mijn statenvertaling, beide woorden met wereld. Maar dat kan je hier natuurlijk niet doen. Want dan begrijpt helemaal niemand er wat van. Hoewel het misschien overdreven is te veronderstellen dat mensen het nu wel begrijpen. Maar dat is dan weer een ander verhaal, hè? Waar het om gaat, zonder al te diep op dit vers in te gaan, is dat het woord eeuw hier inderdaad gebruikt wordt voor de inrichting van deze wereld. De wereld zoals zij nu rijlt en zeilt. Er zit nog het een en ander meer achter, maar dat is alleen maar om het ingewikkelder te maken. Dat doe ik dus nu niet. Ik laat het hierbij. De eeuw staat namelijk voor het bestuur, voor de regering van deze wereld. Dus wij hebben eertijds gewandeld in overeenstemming met deze tegenwoordige eeuw. De eeuw van deze wereld. Nou ja, dat hoopt Paulus dan natuurlijk. Het is nog maar de vraag of het in de praktijk zo is. Maar waar het gaat om de theorie, om het dogma, om de Bijbelse leerstellingen, is het zo, wij zijn dood, gestorven en begraven met Christus. En dus niet meer van deze wereld en ook niet van deze eeuw en dus ook niet meer in deze eeuw, voor God niet althans. En daarom worden wij geacht te wandelen in overeenstemming met de toekomende eeuw. Dus wij hebben eertijds gewandeld in overeenstemming met de eeuw deze wereld. En er staat meteen achter hoe we dat hebben op te vatten, namelijk in overeenstemming met de overste van de macht der lucht. Naar de overste van de macht der lucht. En die overste van de macht der lucht is inderdaad niemand anders dan Satan, die inderdaad deze wereld, deze eeuw, bestuurt. En hij wordt nog anders genoemd in hetzelfde vers, hij wordt namelijk ook nog genoemd de geest die nu werkt in de zonen, want dat is het woord wat er staat in het Grieks, de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. De geest die nu werkt in de erfgenamen van de ongehoorzaamheid, degene die de ongehoorzaamheid geërfd hebben. Maar goed, daar ga ik niet dieper op in, want dan verdwalen we helemaal. Maar ik zeg dat alleen voor degenen die er dan wat beter in thuis zijn en bepaalde begrippen inmiddels geleerd hebben. Hè? Waar het om gaat, is dat wij niet meer in die eeuw leven, officieel niet, voor God niet. En wij horen ons dus ook niet met die eeuw als zodanig bezig te houden, maar wij zijn geplaatst in een andere eeuw, namelijk al in de toekomende eeuw, omdat wij vallen onder de regering inderdaad van Christus. Dat die regering van Christus in de praktijk in verband met ons wat anders genoemd en geformuleerd wordt, doet daaraan niks af. Dat hij genoemd wordt het hoofd en dat wij leden zijn van zijn lichaam, doet niks af aan het feit dat wij wel degelijk dus geregeerd worden door hem, al noemen wij hem niet onze koning. We noemen hem ons hoofd, maar praktisch is er inderdaad geen verschil. En zo wordt het dan nog herhaald in vers 3, hè? Onder de welke wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Dat is de gang van zaken in de tegenwoordige eeuw. Doende de wil des vleeses en doende de wil der gedachten. Dat is ook wat tot vandaag aan de dag, en misschien wel juist vandaag aan de dag, gepropageerd wordt. Je moet doen wat je voelt. Je moet doen wat in je opkomt, zal ik maar zeggen. Anders raak je gefrustreerd, heet dat. Vroeger wist niemand wat dat was, dus toen was ook niemand dat. Maar tegenwoordig wordt je dat bijgebracht en nou hebben we er allemaal last van. Zou het kunnen zijn dat we gefrustreerd zijn? Ja. Nou goed, laten we dat maar laten liggen. Waar het om gaat is, die tegenwoordige boze eeuw zijn we uit. De woorden die hier staan zijn in feite qua betekenis gelijk aan die van Galaten 1 vers 4. Dan wordt nog over deze tegenwoordige eeuw gesproken in Efeze 6. Efeze 6, dat beroemde hoofdstuk over de, wat wij dan noemen, de geestelijke wapenrusting. Efeze 6 vers 11, waar staat, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan, staande blijven dus, tegen de listige omleidingen des duivels, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze eeuw, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Geweldhebbers deze wereld staat er en duisternis deze eeuw. En in beide gevallen gaat het dus weer om de regering over deze wereld, zoals wij hem kennen. Deze wereld die inderdaad in duisternis ligt en dus in de macht van geestelijke boosheden. Geestelijke boosheden in de lucht, en waarbij ik dan nog kan opmerken dat lucht de naam is voor wat de Bijbel dan zou moeten noemen de eerste hemel. De Bijbel noemt het niet de eerste hemel, omdat de Bijbel alleen maar de derde hemel zo noemt, hè, met een nummer. Maar het betekent dat er eerst twee andere zijn. En die eerste hemel, dat is inderdaad de hemel waarin wij met ons hoofd staan, zal ik maar zeggen. Hè? De dampkring van mijn part. En deze atmosfeer op de aarde, deze lucht, die wordt inderdaad bevolkt door geestelijke boosheden. Het zijn wel de laagste geestelijke boosheden die er zijn, maar we hebben het meest mee te maken omdat ze dichtstbij zijn. Waar het om gaat is dat deze aarde daarom inderdaad in de macht ligt van Satan. Overheden, machten, geweldhebbers deze wereld, de duisternis van deze eeuw, geestelijke boosheden in de lucht. En net zo'n rijtje vonden we ook al in Efeze 1, waar gesproken werd over macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Ja. Dat is deze eeuw. Daar hebben we mee te maken. Niet te strijden dus ook tegen vlees en bloed. Want vlees en bloed hebben, kunnen we niks meer mee te maken hebben. Omdat we daarvoor gestorven zijn. En omdat vlees en bloed deel uitmaken van deze tegenwoordige eeuw. En daar maken wij als gelovigen geen deel van uit. Daarom hebben wij niet te strijden tegen vlees en bloed. Ik geloof trouwens dat ik daarmee te maken krijg met het meest verbreide misverstand wat er onder de christendom bestaat. Daar bestaat namelijk het misverstand dat we wel te strijden hebben tegen vlees en bloed. En als we het heel netjes dan nog zeggen, dan is het in de eerste plaats tegen het vlees en bloed van onszelf. En vervolgens het vlees en bloed van onze broeder en zuster. En dan het vlees en bloed van de bekende en dikwijls genoemde buurman of buurvrouw. Hè? Maar de Bijbel spreekt daar niet over. Die zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, zelfs niet tegen dat van onszelf. Want hoe dan ook, tegen doden strijd je niet. Dan ben je een Don Quixote. Ja, He, dat is... Je strijdt tegen windmolens. Dat heeft geen enkele zin. Strijden tegen doden heeft ook geen enkele zin. Wat ons wordt gezegd, wat ons wordt aangepraat door de apostel Paulus, is dat wij die oude natuur van onszelf in ieder geval voor dood moeten houden. En ook dat we de oude natuur van onze broeders en zusters voor dood moeten houden, respectievelijk in Romeinen en in Korinthe. Ja. En als je iets voor dood houdt, dan betekent dat je het negeert. En dus dat je er totaal geen acht op geeft. En ergens tegen vechten is echt heel iets anders dan iets negeren. Dat is precies het tegenovergestelde. Dood of dood houden is afwezigheid van communicatie, heb ik op deze plek wel gezegd. Nou, oorlog voeren, strijden is een vorm van communicatie. Wel een wat ontaarde vorm, maar het is communicatie. Dat doen wij dus niet. Wij strijden niet tegen vlees en bloed. Maar wij hebben een strijd te voeren tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht en dat soort dingen meer. Geen aanvallende strijd overigens, zoals uit dit schriftgedeelte ook blijkt. Maar wij dienen slechts staande te blijven tegen deze machten. En bovendien wordt ons hierbij de garantie gegeven dat we in Christus inderdaad meer dan overwinnaar zijn. Dus het is een kwestie van die wapenrusting aantrekken en daar ben je er eigenlijk al mee. Dus die strijd valt in werkelijkheid nog wel mee. En het is echt niet een strijd die bestaat uit het zoeken van spoken. Van geesten heet het dan maar, hè? Dat is in wezen hetzelfde, want dat wordt ook gedaan. Dat is niet de bedoeling. Inderdaad, we hebben te maken met geestelijke machten, omdat de wereld in die macht ligt. En omdat ook onze oude natuur feitelijk in die macht ligt van huis uit. Maar waar het om gaat is dat wij ons oude leven, oude natuur voor dood gehouden hebben. In de eerste plaats en in de tweede plaats dat wij vervolgens al wat wij hebben hier, dat we dat als een gode welbehagelijk en welriekende offerande gesteld hebben voor het aangezicht van God. Dat was Romeinen 12. Maar dat heb ik hier allemaal al uitgebreid ooit eens besproken, dus ik moet dat nu verder laten liggen. Hè? Dat is allemaal verleden tijd, daar hebben we niet mee te maken. Dan ga ik door naar 2 Timotheus 4... waar Paulus zich min of meer beklaagt over een van zijn metgezellen en over een van zijn medearbeiders, wanneer hij zegt in vers 10, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd. En hij is dus weg. Hij is hem uit het oog verloren. Paulus heeft zijn contact met Demas verloren, niet omdat hij afgevallen was van het geloof, anders gezegd, niet omdat hij tot ongeloof was overgegaan. Helemaal niet. Niet omdat hij het niet meer zag zitten of zo. Maar eenvoudig omdat hij de tegenwoordige eeuw, Aion, had liefgekregen. Gewoon de wereld waarin wij leven, vandaag aan de dag. En ja, hoe dat ook zij, er is een heleboel in deze wereld om lief te hebben. Ik lijk Tom Hermans wel als ik het zo zeg. He? Maar dat is niet ten onrechte, dat is inderdaad zo. En ik heb dat hier dan wel eens gedaan op deze plaats. He? Spreken over de dingen van deze wereld, van de natuur. En de schoonheid ervan, ook de manier waarop deze dingen allemaal spreken over Christus. Het gaat ook allemaal over deze tegenwoordige eeuw, wel degelijk. Er zijn heel wat mooie dingen. Dat is ook wat de Bijbel zelf onderschrijft. Op meerdere plaatsen, denk maar eens aan het boek Prediker, hè. De Bijbel onderschrijft dat er heel wat is in deze wereld om hem lief te krijgen. Maar het bijzondere van een gelovige uit deze bedeling is dat hij getrokken is uit deze tegenwoordige eeuw. En er is op zich niks tegen het liefhebben van de tegenwoordige wereld. Als er maar een veel grotere liefde voor God en voor de toekomende wereld, de toekomende eeuw, tegenover staat. Daar gaat het om. Het gaat om een bepaalde balans en het gaat om prioriteiten. Er is niks tegen om deze tegenwoordige wereld lief te hebben. Een man als Salomo, die heeft er zich zeer uitgebreid in verdiept, mag ik wel zeggen. En het was bepaald niet afkeurenswaardig. En het is het in wezen nog niet. Maar het bijzondere is dat wij eerstelingen zijn van een nieuwe schepping en geen deel meer uitmaken van de oude schepping voor God. En dat is de fout die dan een gelovige maakt door zich te richten op deze tegenwoordige wereld. En hoewel hij dan misschien zelf niet ten prooi valt, dat wil zeggen niet met zijn hele persoon ten prooi valt aan Satan, mist hij daardoor wel zijn roeping, namelijk om God te verheerlijken in zijn lichaam. Dat is de roeping van de gemeente. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En dat God verheerlijken in uw lichaam is een uitdrukking van die liefde die er is tussen ons en God. Tussen ons en Christus. Of ik moet het eigenlijk andersom zeggen. De liefde van God voor ons en in ons. De liefde Gods die in Christus Jezus in onze harten is uitgestort. Liefde hebben voor is gemeenschap hebben met. En als Paulus dus zegt, Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen zonder verder commentaar en hij is afgereisd, dan is het duidelijk, Demas heeft deel gekregen aan deze wereld, misschien met de beste bedoelingen, dat is heel goed mogelijk, maar hij is daardoor verder verloren voor het werk waartoe hij geroepen was. Dat is het punt. Dus het is niet zo negatief als het lijkt, maar het is wel erg negatief. En voor een christen is het bijzonder tragisch, omdat hij daardoor terugkeert op een weg waar hij feitelijk van verlost was. Dat is het punt. Ik wil niet zeggen dat Demas dus verloren is. Ik wil alleen zeggen dat zijn leven verder betrekkelijk zinloos is. Hij komt in de hemel en daarmee uit. Nou ja, vele tekenen ervoor vandaag de dag. Maar goed, hè. Deze tegenwoordige wereld heeft hij lief gekregen en hij is afgereisd. Hij is weg en we horen niks meer van hem. Dat is dus niet zo best. Weer geen best commentaar over deze tegenwoordige eeuw. Over deze tegenwoordige wereld wordt ook gesproken in Titus. Dat is één bladzij omslaan, denk ik. Titus 2. Beroemde versen, vers 11 en 12. Waar staat, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, de zaligmakende genade Gods, nog korter, de genade Gods onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, en dat woord wereld is hier kosmos, wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. En hier is het woord wereld, eeuw, aion. De genade Gods onderwijst ons dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion. Zolang wij in deze tegenwoordige aion zijn, lichamelijk en wat die oude natuur betreft, en voor zover het die oude mens aangaat, leert die genade van God ons dat we hier matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Matig, ach, wat is matig? Dat is een betrekkelijk begrip. Met mate. De vraag blijft over welke maat. Nou, dat mag ieder zelf uitzoeken, dus dat is niet zo'n probleem. Dat is voor een ieder gelovige verschillend, maar het is matig. Dus niet losbandig. En godzalig, dat heeft te maken met de manier waarop God zijn wil, zijn doel bereikt met ons leven, waarop de wil van God in ons leven tot uitdrukking komt. En rechtvaardig, daarvan zeggen we dat kan niet. Rechtvaardig leven, dat kan niet in deze wereld. En dat is mooi vroom gezegd natuurlijk, want tot op zekere hoogte is dat waar, maar tot op een andere hoogte is het totaal niet waar, want je kunt rechtvaardig leven in deze wereld. Zeer beslist. Want er is maar één manier om rechtvaardig te worden en dus rechtvaardig te zijn. Dat is namelijk door geloof. Of zo je wilt, uit geloof. De mens wordt door geloof of uit geloof gerechtvaardigd. Dat was de Romeinenbrief van het vorig seizoen. En rechtvaardig leven in deze wereld wil dus niet zeggen dat je helemaal niet zondigt, maar wil zeggen dat je gelooft. En dat je leeft uit het geloof en in afhankelijkheid dus van God. En in afhankelijkheid van, een beter woord in dit verband, de genade van God die ons verschenen is en die ons onderwijst. Want zo wordt het gezegd, de genade Gods onderwijst ons dat wij matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven. Die genade Gods wil dus zeggen, in afhankelijkheid volstrekte voor de 100% van hem. En dan ontstaat er feitelijk vanzelf een matig leven. Want God geeft ons geen overmatig leven hier. En geen losbandig leven. en geen overvloed in die zin. Zeer beslist niet. Maar wel genoeg. Voor zover nodig is. En hoeveel nodig is, dat maakt hij uit. Want het is zijn genade en daarom danken wij God in alles. Kijk, dat is Paulus die dit schrijft. Dus, hè, wij danken God in alles, want we leven uit genade. En zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Want zijn genade is ons genoeg. Daarom leven wij matig en in geloof, dus rechtvaardig en godzalig in deze tegenwoordige eeuw. En dat niet alleen, want daarmee is het niet af. Want tegelijkertijd verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, namelijk Jezus Christus. Daar wachten wij op. Dus waar wij zeggen, ja, maar we hebben hier die oude mens nog en we leven dus toch nog in deze tegenwoordige eeuw, is dat niet volstrekt onjuist, maar dan wordt er meteen gezegd, maar dan moet je zus en zo leven, namelijk uit die genade en verwachten de zalige hoop. Want waar wachten we dan op? Wat is die zalige hoop, die zalige verwachting namelijk? De toekomende eeuw. Toch? De opname van de gemeente, wat ons betreft natuurlijk. Maar in ieder geval de toekomende eeuw. In deze eeuw verwachten wij de toekomende. Maar nogmaals, Paulus stelt er een hogere waarheid overheen en zegt, we zijn al in die toekomende eeuw. En daar leven wij feitelijk uit. Maar wanneer we zien op onszelf, op onze oude natuur, op onze omgeving, nou ja, dan zeggen we, nou ja, maar dat wordt allemaal wel anders. Verwachtende dus de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid, de verheerlijking namelijk van Christus, de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, namelijk Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Wel, dat is de gemeente. In feite verlost uit deze wereld, maar voor zover we dat niet zien, want dat zien we natuurlijk niet, voor zover we dus anders zien, zeggen we ja, maar wij verwachten dan in ieder geval de heerlijkheid van onze zaligmaker Jezus Christus. En we zien uit naar de toekomst. En die hoop moet al ons leed verzachten, wordt er dan gezongen, hè? Inderdaad. Dan noem ik u nog Hebreeën 9, vers 26. Ja, een interessant vers. Daar gaat het over het verschil tussen het priesterschap van Melchizedek en dat van Christus. Een kenmerk van het priesterschap, hoge priesterschap van Christus is dan dat er maar één keer een offer gebracht hoefde te worden. Daar is ook een goede reden voor. Dat is namelijk deze, dat het offer wat Christus bracht een volmaakt offer was. En waar echt een volmaakt offer gebracht wordt, hoeft geen nieuw offer meer gebracht te worden. Vandaar dat de offers van Aaron bijvoorbeeld in het Oude Testament steeds herhaald moesten worden, maar dat het offer van Christus eenmaal voldoende was. En dat in dat verband wordt hier gesproken in Hebreeën 9 vers 26, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. En dat wereld is kosmos hier overigens. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En de eerste aanmerking die ik maak is dat er staat de voleinding der eeuwen, want dat moet zijn de voleinding der eeuw. Het is er maar één, maar het maakt in de praktijk natuurlijk niet zoveel verschil. We hebben de vorige keer al even over gehad dat er inderdaad voorgaande eeuwen geweest zijn, die allemaal uitmonden in die ene toekomende eeuw, de eeuw namelijk waarin Christus regeert. Maar we hebben er verder niet op ingegaan. Maar wat hier nu staat is dat hij, Christus dus, eenmaal geopenbaard is om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. Er wordt dus gesproken over zijn kruisiging, er wordt gesproken over Golgotha en er wordt gezegd wanneer het was. Namelijk in de voleinding der eeuw. Kijk, en we zouden het toch hebben over de voleinding der eeuw hier? Ja, en we dachten allemaal dat het dan over de toekomst ging, maar hier staat voleinding der eeuw was toen al. En daar heb je nou die dubbele waarheid waar we altijd over struikelen. Een goede vriend van me die heeft mij de terminologie, de theologische terminologie daarvan bijgebracht. Hij zegt dat noemt men dan reeds en nog niet. En reeds was tot voor kort een zeer gevleugelde uitdrukking. En als ik het woord reeds hoor, dan is er altijd wel iemand die daar in mijn omgeving achteraan voegt. En nog niet, hè? Reeds en nog niet. We zijn al behouden, reeds. En ergens ook nog niet. We zijn al verlost. En nog niet, want we wachten nog op de toekomende verlossing. We zijn al reeds in de hemel. En nog niet, want we verwachten de opname van de gemeente. We zijn al geheiligd in Christus. Maar onze weg hier is een weg van heiligmaking. Dat wil zeggen, het moest nog gebeuren. Het is reeds en nog niet. Het is allebei waar. Er komt een toekomende eeuw. Hij is er nog niet. En toch is hij er al. Er zal een koninkrijk van Christus komen. Dat is precies hetzelfde, met andere woorden. Er zal een koninkrijk van Christus komen in de toekomst. Want het is nog niet geopenbaard. En toch is het koninkrijk er al. Beide dingen zijn waar. En zo is het met de voleinding deze eeuw ook. Als het waar is voor het begin van de toekomende eeuw, is het waar voor het eind van deze eeuw. Deze eeuw zal beëindigd worden. Namelijk, er zal een eind komen aan de macht en de regering van Satan. En toch, tegelijkertijd, deze eeuw is al beëindigd. Dat wil zeggen, er is een eind gekomen aan de macht van Satan. Beide is waar. Want wat voor de wereld geldt vandaag aan de dag, is dat daar Satan regeert. Jazeker. Maar aangezien wij daaruit getrokken zijn, vallen wij niet onder die heerschappij van Satan. En is die eeuw, die, wat er steeds genoemd werd, deze tegenwoordige eeuw. Deze tegenwoordige eeuw is feitelijk in ons al beëindigd. Waarom? Omdat die tegenwoordige eeuw van toepassing was op de oude schepping. En er is één manier maar om onder die oude, die eeuw uit te komen, die tegenwoordige boze eeuw zal ik dan maar zeggen, dat is nou sterven. Dat is langs de weg van dood en opstanding. Verlossing gaat altijd op die manier, er is geen andere weg. En vandaar dat de kruisiging van de Heere Jezus per definitie het einde was van de tegenwoordige eeuw. Hoe gek het ook klinkt. Tijdrekenkundig klopt er natuurlijk niks van, maar daar gaat het ook niet om. Tijdrekenkunde, daar hebben we het nog eens over, daar hoop ik de volgende keer over te spreken. Over jaartalletjes. Maar waar het om gaat is, er is een tegenwoordige eeuw, een eeuw die nu nog duurt, maar er is al een eind aan deze tegenwoordige eeuw gekomen toen. Toen de Heer zijn leven gaf. Daar was het eind van de oude schepping, in principe. Daar werd de slang de kop vermorzeld. En dat hij nou nog wat naspartelt, nou oké, dat is een verschijnsel wat we allemaal wel kennen, neem ik aan. Maar dat is een tijdelijke en dus een aflopende zaak. Dat is de gedachte die in de schrift ook naar voren komt. De eeuw was vol, was een voleinding der eeuw. In de voleinding der eeuw is hij geopenbaard. En heeft hij zich geopenbaard en is door in zijn zelfs of door zijn zelfs offeranden. Maar door zijn zelfs offeranden kwam juist een eind aan die eeuw. De voleinding der eeuw kwam tot stand door de kruisiging. En aangezien wij deel hebben gekregen aan de kruisiging van de Heer Jezus, hebben wij deel aan de voleinding der eeuw. En daarom zijn we in Christus overwinnaar. Over de God van deze eeuw namelijk. Hij heeft deze overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. En hij is gezet ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappijen enzovoort. Dat betekent dus dat hij gesteld is boven Satan. En dat Satan dus weliswaar nog wat regeert. Maar dat Christus boven hem staat en daardoor principieel de toekomende eeuw al begonnen is. En ieder die zich stelt onder die macht van Christus, heeft nu al deel gekregen aan de toekomende eeuw. En dat is de reden waarom voor een oprecht christen het einde der eeuw feitelijk een wat toch wat minder interessant onderwerp wordt. En dan begin ik, daar heb ik toch al een beetje begrip voor mensen die zeggen van nou, ach, dat komt wel goed, daar heb ik wel vertrouwen in. Leuk om te weten, maar, hè? Niet dat ik er helemaal achter sta, hoor, zo is het niet, hè? Nee, helemaal niet, daar ben ik zelf veel te nieuwsgierig voor aangelegd. Dus zeker waar het de Bijbelse waarheden betreft, hè? Maar ik kan me de gedachte wel voorstellen. Mensen die leven, een goed christen leeft vanuit die toekomende eeuw. Hij heeft daar reeds deel aan. En natuurlijk, dan behoor je vanzelfsprekend geïnteresseerd te zijn hoe die eeuw, waar jij al deel van uitmaakt, ook zich zal uitspreiden, zich zal uitstrekken over dat deel van de schepping wat daaraan nog niet onderworpen is. Vanzelfsprekend, maar dat is de volgende fase. En staat dan feitelijk los van onze persoon. En dat bedoel ik maar te zeggen. Wanneer we praten over de voleinding der eeuw, dan heeft dat niet in eerste plaats te maken met ons persoonlijk meer, Maar dan heeft dat in de eerste plaats te maken met de wereld en met Gods plan voor deze wereld. En dan vervolgens is het natuurlijk zo dat wij weliswaar daarin betrokken zijn en betrokken worden, ook juist in verband met de toekomst. Maar boven alles is het waar dat wij al deel gekregen hebben aan deze toekomende eeuw. En pas wanneer dat het geval is, pas wanneer u deel hebt aan die toekomende eeuw, pas wanneer u bent gestorven, begraven, opgewekt met Christus, dan is het zinvol om over deze dingen te praten. En anders dan heeft het helemaal geen enkele zin. Want dan krijgt u hoegenaamd zelf geen deel aan die toekomende eeuw. Dat is het punt. Dan verdwijn je voor die tijd en dan word je geworpen in de buitenste duisternis. Buiten welke eeuw dan ook. Dat is de gedachte die erachter zit. Maar daarover zometeen meer. We gaan eerst koffie drinken. Dan heb ik voor u nog een paar versen bewaard waarin in één adem gesproken wordt over de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En waar ze met elkaar gecontrasteerd worden. Hoe je het schrijft, weet ik niet. En ik kan het ook bijna niet uitspreken, maar ze worden tegenover elkaar gesteld. En ik doe dat op de Bijbelse volgorde. Ik begin in Matthäus. Namelijk in Matthäus 12. Matthäus 12, vers 32. Waar staat, en zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende eeuw dus. Waarbij de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw tegenover elkaar geplaatst worden. Hier wordt overigens over die eeuwen zelf bijna niks vermeld. Zij het dan dat hier gebruik wordt gemaakt van de titel Zoon des Mensen. En dat bovendien in dit hele gedeelte verder gesproken wordt over Satan en dat wat hij zou doen of geacht wordt te doen. Hier staan tegenover elkaar Satan, bijgenaamd Beelzebul, en de Zoon des Mensen. En die beide hebben we al meer tegenover elkaar gesteld of naast elkaar gesteld vanavond. Want deze Beelzebul is de God van deze eeuw, degene die in deze eeuw of over deze eeuw regeert. En eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen, hij is deze eeuw. Maar daarnaast vinden we de Zoon des Mensen. En dat is de titel van de vorst of God van de toekomende eeuw. En ik weet niet of ik dat eerder gezegd heb hier, maar ik dacht het wel, maar ik zeg het dan nog maar eens uitdrukkelijk, opdat u het niet zult vergeten. Zoon des Mensen wil niet zeggen de eerste, de beste mens. Zoon des Mensen wil ook niet zeggen het is een mens. Zoon des Mensen wil alleen zeggen erfgenaam van Adam. Dat is de enige Bijbelse betekenis van de uitdrukking. Zoon is erfgenaam en het woord voor mens is in feite gewoon de naam Adam. Het Hebreeuws zou hier dan gehad hebben Ben Adam of Ben Ha-Adam. De uitdrukking betekent dan zoon, namelijk erfgenaam van Adam. En daarom is het de hoogste titel die op aarde geldig is. Erfgenaam van Adam, want Adam is aangesteld ooit als de koning over de gehele aarde en als de koning dus ook over alle volkeren. En daarom is Adam de hoogste instantie op aarde en de zoon, namelijk de erfgenaam van Adam, is uiteraard zijn wettige opvolger. En daarom is de titel Zoon des Mensen een hogere titel dan de titel Zonen Davids. Een titel die gegeven werd aan de wettige vader van de Heer Jezus, namelijk aan Jozef. Gij Zonen Davids. Maar het is een titel die de Heer zelf laat liggen en hem vervangt voor Zoon des Mensen. Niet omdat dat zo'n nederige titel is, maar omdat dat de hoogste titel is die op aarde geldt. Mocht u daar verder in geïnteresseerd zijn, dan kunt u altijd nog bij de boekentafel terecht, hè? De dynastie van Adam heet het, en dat gaat inderdaad over, in wezen dat onderwerp, hoe de troon of de kroon van Adam terechtkomt bij zijn enige zoon en erfgenaam, namelijk Christus. Adam, de mens, de vorst over de aarde en daarom Christus als de laatste Adam, de laatste vorst, maar daarom de eeuwige vorst over deze wereld. En vandaar dat de titel Zoon des Mensen rechtstreeks verband houdt met de toekomende eeuw en Satan, wel Beelzebul, te maken heeft met de tegenwoordige eeuw. En vandaar dat deze uitdrukking aan het eind van dit betoog gebruikt wordt. Het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Nog terwijl Satan regeert, nog terwijl de Zoon des Mensen regeert. Zie, en nou begrijpt u misschien een beetje van het logische verband van dit gedeelte. En die tussen haakjes, maar ik zeg dat alleen maar tegen degene die de vraag niet durft te stellen, omdat hij denkt van, nou, daar krijg ik zo gauw geen antwoord op. Dan zal ik het antwoord vlug even geven. Wat is dat dan? Zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Dat is natuurlijk die beroemde, beruchte, omstreden zonde tegen de Heilige Geest. En zonder het verder toe te lichten, zeg ik u, de zonde tegen de Heilige Geest is niks anders dan ongeloof. Puur ongeloof. Wat de Heilige Geest doet, nou, wat doet de Heilige Geest? Systematisch horen we dat te leren, de Heilige Geest overtuigt van. Juist, zonde gerechtigheid, overtuigd van zonde, hij overtuigt van gerechtigheid in Christus namelijk en hij getuigt van oordeel door Christus. Wie dat afwijst, wie die overtuiging die van de Heilige Geest komt, afwijst, die zondigt tegen de Heilige Geest en spreekt zich dus, richt zijn woord tegen de Heilige Geest. Maar dat is dit is ongeloof, puur ongeloof en dat zal niet vergeven worden, nooit. En als je spreekt tegen de Heer, tegen de Zoon des Mensen, dat wordt vergeven. Wanneer? Ja, als je gelooft. Op voorwaarde van geloof wordt alles vergeven. Maar ongeloof kan dus niet vergeven worden. Dat is heel eenvoudig. He? Alle zonden worden vergeven op basis van geloof. Behalve dus de zonde van ongeloof. Dat is dan ondenkbaar natuurlijk. Ongeloof kun je alleen vervangen voor geloof. En dan is ongeloof weg, dan hoeft het ook niet vergeven te worden. Zo zit het. Nou, maar dat was dus even terzijde. Uit dit gedeelte komt in ieder geval tot uitdrukking dat Satan te maken heeft met deze eeuw en dat de Zoon des Mensen, de koning der aarde, dus de koning der koningen, te maken heeft inderdaad met de toekomende eeuw, waarover trouwens vervolgens met name dan in hoofdstuk 13 gesproken wordt, maar daar zullen we nog wat uitgebreider bij stilstaan later. Ik blader even door naar Markus 10, vers 30. En dan lees ik vanaf vers 29. Waar staat, en Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik ulieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Ja, want het eeuwige leven, dat is precies een kenmerk van de toekomende eeuw, eeuwig leven. En de toekomende eeuw horen feitelijk bij elkaar. En het is zo, als wij dus, nou draai ik dit vers om, dat weet ik wel, maar ik doe toch, hè. Als wij eeuwig leven ontvangen hebben, hebben wij deel aan de toekomende eeuw. Dat is het punt. Wij hebben dat eeuwig leven al ontvangen. Dat wordt hier gezegd tot mensen die het nog niet ontvangen hadden, laten we dat vooropstellen. Het gaat hier over de toekomst nog. Eenvoudig omdat het eeuwig leven nog niet tot stand gekomen was. Of anders gezegd, dat eeuwig leven was nog niet geschapen. Want eeuwig leven, het leven namelijk van de nieuwe schepping, kwam tot stand door de opstanding van Christus. Door de opstanding van Christus werd hij inderdaad de Zoon, de eeuwige Zoon. Maar door de opstanding van Christus werd hij het hoofd, de eersteling van de nieuwe schepping. En aangezien Christus hier nog niet opgestaan was, waren er dus geen nieuwe scheppingen en dus ook geen mensen die eeuwig leven ontvangen hadden. Wel gelovigen, maar dat is wat anders. He, maar nog niet met eeuwig leven. Maar na de dood van de Heer Jezus, en we hebben daar straks over gelezen, na de dood van de Heer Jezus, kwam er een eind aan de tegenwoordige eeuw. Want er kwam een begin aan de toekomende eeuw door de opstanding van Christus. En sinds het ontstaan, sinds het begin van die toekomende eeuw, is er inderdaad eeuwig leven in Christus. Toekomende eeuw en eeuwig leven behoren dus bij elkaar. En eigenlijk, principieel is het zo dat de toekomende eeuw, die ligt dus feitelijk, als het er nou helemaal over gaat, na de dood. Ja, daar komt het op neer. Na de dood. Wij zijn gestorven, daarom hebben we eeuwig leven ontvangen. Want leven, ik heb het hier op deze plaats eerder gezegd, herinner ik mij. Leven is er, na de dood. Daarvoor niet, daarna wel, hè? Mensen vragen, is er leven na de dood? Ja, waar anders? Hè? Daarvoor niet, daarna is er wel leven. Eeuwig leven is er alleen na de dood en dankzij de dood. Dat is wat de schrift erover leert. Na de dood is er opstanding en dus eeuwig leven. En dan breekt ook de toekomende eeuw aan. Dat dat op verschillende niveaus plaatsvindt, dat maakt het niet gemakkelijker om het allemaal in één keer te begrijpen. Maar het is wel degelijk Bijbels. Wij zijn gestorven, begraven, opgewekt en hebben dus deel aan de toekomende eeuw. Want wij hebben eeuwig leven. De wereld heeft dat nog niet, maar voor de wereld ligt dat dus nog in de toekomst. Want ook voor de wereld houdt de regering van Satan op. Maar ook voor de wereld komt het tijdstip van de dood daar, dat deze oude schepping inderdaad verdwijnt. En dat er dan daarna vervolgens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand komt. Dat is de wedergeboorte van de schepping als zodanig. Verder is het de wedergeboorte van Israël. Israël dat zal sterven en wat daarna nieuw leven zal ontvangen. En dan wijs ik me weer op de boekentafel, wedergeboorte, de hoop van Israël. Ja, het is allemaal precies hetzelfde principe. En zodra die wedergeboorte tot stand gekomen is, hetzij de individuele, hetzij de nationale, hetzij de universele, namelijk in verband met de schepping. Als dat tot stand gekomen is, dan is er inderdaad toekomende eeuw. Dan is er eeuwig leven. En dat gebeurt gewoon gefaseerd, namelijk op verschillende niveaus. En dat staat hier feitelijk ook bij, hoor, hier in Marcus 10. Dat die mensen het daar niet begrepen hebben en niet konden begrijpen, is wat anders. Maar het staat er wel. Er stond in eind van vers 30, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Want in deze eeuw ontvang je dan misschien wel het een en ander terug. Maar dat samen met de vervolgingen staat er. Hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters, namelijk in Christus. Broeders in Christus, zusters in Christus, moeders in Christus, kinderen in Christus, inderdaad. Akkers in Christus, maar samen met de vervolgingen. Ik zou moeten zeggen, consequent blijvend, in Christus. Want met Christus en in Christus dragen wij smaadheid en vervolgingen in deze wereld, inderdaad. Ook de Hebreeënbrief, hè. Maar in de toekomende eeuw, het eeuwige leven, maar meteen een aanvulling erbij, maar vele eersten zullen de laatsten zijn. En velen die de laatsten zijn, de eersten. En dat ziet op voor de hand liggende wisseling tussen de positie van Israël en de positie van de gemeente. Israël wat eerste was, en dat ook heel goed wist. Maar achteraf zal blijken de laatste te zijn, en velen die de laatste waren, vele laatsten, namelijk vele heidenen die vreemd waren van het burgerschap Israëls, Efeze, hè, die zijn geworden inderdaad tot medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, zijn namelijk eersten geworden. Want Israëls verwerping is geworden tot zaligheid voor de heidenen. Daar heb je die omkering. En wat Israël was inderdaad de toekomende eeuw beloofd. Israël was beloofd het koninkrijk onder de Christus. En tot vandaag aan de dag hebben zij het niet ontvangen. Maar wij heidenen hebben er wel deel aan gekregen, zij het dan op een bijzondere wijze. Maar het is wel zo, wij hebben daar deel aan gekregen aan die toekomende eeuw en aan dat eeuwige leven. Vele laatsten zijn inderdaad de eerste geworden, inmiddels. Dus zo eenvoudig was het allemaal niet, maar het principe als zodanig is een eenvoudige. Waar eeuwig leven komt, daar begint de toekomende eeuw. Woorden van gelijke strekking vinden we dan ook in Lucas 18... Lucas 18, vers 29 en 30. Eveneens dus, vers 29 en 30. En hij zeide tot hen, voorwaar, ik zeg jullie dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende tijd het eeuwig leven. En in de toekomende eeuw het eeuwig leven. Precies dezelfde uitspraken dus van de Heer Jezus. En weer hetzelfde verband tussen het eeuwig leven en de toekomende eeuw. Wel, dan gaan we twee hoofdstukken verder naar Lucas 20. Waar inderdaad weer gesproken wordt over deze eeuw en de toekomende eeuw. Ze worden allebei genoemd en dan kun je weer zien wat het verschil tussen beiden is. Dat is die beroemde vraag over die vrouw die zoveel mannen gehad heeft. En dan is de vraag aan het eind van het verhaal in vers 33. In de opstanding dan, wiens vrouw van deze zal zij zijn? Want die zeven hebben dezelfde tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, de kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waren zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Zie, er wordt tegenover elkaar gesteld, deze eeuw en die eeuw. Deze eeuw kenmerkt zich onder andere doordat de kinderen van deze eeuw trouwen en ten huwelijk uitgegeven worden. En eigenlijk worden hier dan hele nette woorden gebruikt voor iets wat helemaal niet zo netjes is. Nou, dan weet u meteen wat het wel betekent, hè? Maar daar tegenover wordt gesteld de toekomende eeuw. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven. Welke eeuw? Nou, daar staat erachter. Die van de opstanding uit de doden. Zullen trouwen nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want ze kunnen niet meer sterven en daarom hoeven ze zich ook niet voor te planten. Heel eenvoudig is dat dus. Daarom trouwen ze ook inderdaad niet. Maar waar het om gaat is dat hier de toekomende eeuw verbonden wordt weer met de opstanding uit de doden. In die vorige verse werd de toekomende eeuw verbonden met eeuwig leven. En hier wordt de toekomende eeuw verbonden met opstanding uit de doden. En dat is een andere manier om aan te tonen uit de schrift dat wedergeboorte feitelijk precies hetzelfde is als opstanding uit de doden. Ik heb dat ook in een van die brochures gedemonstreerd. Dat is niet ten behoeve van de handel, maar daarbij heb ik deze argumentatie niet eens gebruikt. Maar dat is ook een argumentatie natuurlijk. Klopt, net zo. De toekomende eeuw, namelijk de opstanding uit de doden. Je vindt hier trouwens een prachtige vorm van een, wat een hendiadys heet, hè? De toekomende, of die eeuw en de opstanding uit de doden. Er zijn geen twee dingen, dat is één ding. Die toekomende eeuw is de opstanding uit de doden. Die toekomende eeuw is er alleen na de dood feitelijk. Is er alleen voor hen die uit de dood zijn opgewekt. Dat is de gedachte die erachter zit. Want de tegenwoordige eeuw heeft te maken met de oude schepping en de toekomende eeuw heeft in principe te maken met de nieuwe schepping. Satan is de vorst van de oude schepping. Maar Christus, als de opgewekte uit de dood, als de opgestane zoon, is de vorst over de nieuwe schepping. Dat is het contrast. En vandaar, zij zullen dan nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, want ze hebben immers eeuwig leven door de opstanding uit de doden. Want ze zijn de engelen gelijk. Dat wil zeggen, ze hebben een lichaam zoals de engelen, uiteraard. Want daar gaat het immers over in deze context. En ze zijn kinderen Gods, terwijl ze kinderen der opstanding zijn. Je ziet hoe je een kind van God wordt. Ja, men zegt wel eens dat God de vader is van iedereen. Hè? Men spreekt over het universele vaderschap van God. Alle mensen zijn kinderen van één vader. Nou, dat is niet waar, dat staat hier namelijk. Er staat, terwijl zij kinderen der opstanding zijn, zijn zij kinderen Gods. Door opstanding uit de dood word je een kind van God. Of anders gezegd, door wedergeboorte, want nogmaals, dat is precies hetzelfde. Nou, dat was Lucas 20. Dan noem ik nog in hetzelfde verband Efeze 1, vers 21. We waren er straks al even zeer dicht in de buurt. Daar vind je ook de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw naast elkaar. Efeze 1, vers 21. waar staat dat God Christus heeft opgewekt uit de doden. Opstanding dus. Begin van de toekomende eeuw. En hij heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En dan vers 21. Aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, aion, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat wil zeggen dat Christus inderdaad geplaatst is inmiddels boven Satan, en daarom is inderdaad de toekomende eeuw begonnen. Ongeacht het feit dat de tegenwoordige eeuw nog steeds voortduurt. Wie wedergeboren is, heeft er deel aan de toekomende eeuw. Eigenlijk dus ook aan de nieuwe schepping. Dat wordt dus gezegd over de... In verband met de gemeente. Hij heeft hem alle dingen onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Daar zie je hoe die positie van Christus nu dan tot uitdrukking komt. Hoe komt die toekomende eeuw nu tot uitdrukking? Nou, dat staat er. Doordat God Christus aan de gemeente gegeven heeft tot een hoofd boven alles. Dat is wat hier staat. Daarom spreken wij niet over Christus als onze koning. Hij regeert wel over ons, zo kun je dat eventueel zeggen. Je zou hem desnoods even koning kunnen noemen, maar dan moet je dan weer gauw vergeten, omdat wij hem kennen in een veel nadere relatie, een veel intiemere relatie. Namelijk als hoofd van het lichaam, een lichaam waarvan wij leden zijn. En je kunt natuurlijk nooit, wij zeggen ook niet dat ons hoofd de koning is over ons lichaam. Het is niet helemaal onjuist, maar het woord wat we ervoor gebruiken is dan toch verkeerd. Dus niet prettig gekozen, zal ik maar zeggen. Want dan klinkt het net alsof dat hoofd mijlenver boven onszelf verheven is. Hè? Alsof we een soort zwanenhals hebben, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk niet zo. Het drukt juist de nauwe relatie aan die er inmiddels is. Hij is dus gewekt, opgestaan uit de doden, opgewekt, gezeten aan de rechterhand Gods, boven alle macht en heerschappij, in ieder geval boven Satan. En hoe komt dat tot uitdrukking? Nou, nu alleen nog maar doordat hij gegeven is aan ons tot een hoofd boven alle dingen. Als u mij dus zou vragen, waar is het koninkrijk Gods nu? Waar is die toekomende eeuw? Dan is maar één antwoord op. In die koning, namelijk in Christus. Want vergis u niet, als wij leden zijn van het lichaam van Christus, zijn we leden van de koning van dat koninkrijk. Dus waar is het koninkrijk? In de koning. En aangezien wij daar ook in zijn, is het koninkrijk dus in ons. Ja. Maar niet geopenbaard, maar verborgen. Een verborgen koninkrijk, verborgen, want ons leven, dat nieuwe leven uit de opstanding, een nieuwe schepping, dat leven is in Christus verborgen bij God. Ik blijf het herhalen, omdat ik het er wel in wil stampen. Hè? Een koninkrijk, niet geopenbaard. Wanneer we onder koninkrijk alleen maar verstaan een geopenbaard koninkrijk in deze wereld, dan zeg ik ook meteen erachteraan, als u het zo ziet, dan zeg ik dat koninkrijk bestaat niet. Maar wil ik nou keurig bijbelse blijven, dan zeg ik het koninkrijk bestaat, maar niet in deze wereld en niet geopenbaard. Maar buiten deze wereld, buiten de lege plaats, beter gezegd, in de hemel, in Christus en daarom in ons. En dat is dus alleen het verborgen aspect van het koninkrijk. Het koninkrijk is er wel, maar het moet nog geopenbaard worden in de toekomst. Zoals wij en zoals Christus, andere volgorde dus, hè, geopenbaard zullen worden nog in de toekomst. En wanneer wij dan deze lezingen plaatsen onder de titel Het Einde der Eeuw, dan denken we in de eerste plaats daaraan. Het openbaar worden van de toekomende eeuw in deze wereld. Maar het wil niet zeggen dat wij ontkennen dat die toekomende eeuw reeds lang, bijna 2000 jaar geleden, begonnen is en ook inderdaad in ons aanwezig is. Dat mag, ja. U mag een vraag stellen. Ik neem de vrijheid om hem eventueel niet te beantwoorden, als u het goed vindt. Ja. Ja.
Dan is het koninkrijk van overgegaan.
Ja. Ja.
Ja.
Dat klopt. Het koninkrijk kwam over hen, om, dat, precies zoals het hier staat, doordat hij door de geest gods de duivelen uitwierp. Zo is het koninkrijk gods tot u gekomen. Tot u, staat er bij mij. U las wat anders. Ja, nou, ik hou het... ik weet niet precies wat er staat, maar ik hou het aan deze. Mede omdat me dat zeer goed uitkomt. Want zo eerlijk blijf ik altijd, hè. Want dat koninkrijk was nabijgekomen. Was tot hen gekomen. Het was niet op hen gekomen, het was tot hen gekomen. Precies zoals Johannes de Doper dat ook predikte 2 jaar eerder of zo, hè. Hooguit. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk was niet aangebroken. Het was nabijgekomen. Het werd gepredikt omdat het aanstaande was. En omdat het koninkrijk in de gedaante van de koning nabijgekomen was. Want de koning was nabij. De koning was zelfs onder hen. En zelfs op die manier zou je kunnen zeggen dat het koninkrijk onder hen was. Maar dan lopen we iets op de zaak vooruit. Want het koninkrijk kon met geen mogelijkheid beginnen voordat Christus uit de dood was opgewekt. En dat moeten we nooit vergeten. Vandaar het merkwaardige karakter van de prediking door de Heer Jezus en de discipelen en Johannes de Doper voor de opstanding van de Heer Jezus. Dat zelfs de Heer Jezus steeds zei van, denk erom dat je hier niet over praat hoor. Je hebt dat wel gezien, maar hou je mond erover. Je mag er pas over praten als de Zoon des Mensen, daar komt die hoge titel weer, als de Zoon des Mensen uit de doden zal zijn opgewekt. Want zover was het nog niet. Hij was nog niet feitelijk die koning. Hij was nog niet feitelijk die Messias. Hij was nog niet de zoon en erfgenaam. Hij moest het nog worden. Na de opstanding. En een belangrijk punt is dit in de evangelie en in de heilshistorie. Dat bepaalde waarheden verborgen moesten blijven en niet uit mochten lekken. Om de zeer eenvoudige reden die Paulus dan later voor opgeeft in 1 Korinthe 2. Hij zegt, die verborgenheid van God, en die verborgenheid dus ook van dat koninkrijk, want daar gaat het allemaal over. Die verborgenheid, die is aan de overheden, aan de oversten deze wereld, niet bekend geweest. Want als zij hem gekend hadden, zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Vandaar denk erom dat je mond erover houdt. Dat mocht helemaal niet uitlekken wie hij echt was. Dat was voor een intieme groep bestemd, voor echte gelovigen, maar het maakte in wezen geen onderdeel uit van de prediking. De prediking zelf was alleen maar, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, zelfs tijdrekenkundig was dat waar, maar daar zullen we het hopelijk de volgende keer over hebben. Het was aanstaande, maar er waren 2 voorwaarden voor het aanbreken van het koninkrijk, die noem ik nu meteen maar. Er waren 2 voorwaarden. In de eerste plaats, dat is de eenvoudigste, de tijd moest om zijn. Want in het Oude Testament was gezegd, nog zoveel jaren, dan komt het. Dat is eenvoudig. Dat is een kwestie van uitrekenen dus. Maar een ander punt, en dan maak ik het er niet eenvoudiger op overigens. Een ander punt is dat er gezegd wordt, ja, het koninkrijk komt alleen als Israël haar Messias accepteert. Namelijk als Israël zich bekeert en tot geloof komt. Dat is het punt. En aan die voorwaarden moest voldaan worden. Je kunt niet maar zo prediken het koninkrijk en de koning. Dat kan alleen als je zegt, ja, maar je moet je bekeren. En dat is wat Johannes de Doper zei. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En bekeer je niet, dan komt dat koninkrijk ook niet meer nabij. Dan blijft het nabij, maar het komt geen stap dichterbij. En dat is precies wat de heilshistorie ook verder aantoont. En ik hoop er echt volgende keer over te spreken. Dat is wat de heilshistorie laat zien. Dat nu al bijna 2000 jaar dat koninkrijk geen stap dichterbij gekomen is, maar toch zeer nabij is. Al 2000 jaar zeer nabij is. Ja. Precies zo. Tijdrekenkundig. In de tijd gerekend is het 7 jaar te gaan tot de vestiging van het koninkrijk over Israël. Dat is al 2000 jaar lang zo, bijna. Hoe lang precies, daar hebben we het een andere keer weer eens over. Hè? Dat doen we nou niet. Maar het gaat om dat principe. Men moest aan de voorwaarden voldoen. Maar het koninkrijk was hen gebracht, was hen nabijgebracht, al was het maar door de prediking en al was het maar doordat de Heer Jezus hen voorgesteld werd. En men moest dat alleen accepteren, maar men wees dat af. Men erkende hem niet en het punt is, in deze geschiedenis hier, dat de tekenen die hij deed, de tekenen waren die zouden gepaard gaan met de verschijning van de Messias. En ze moesten tekenen zijn van zijn goddelijke zending, et cetera, et cetera. Wonderen, namelijk tekenen, tekenen van zijn roeping enzovoorts. Maar ze legden die tekenen verkeerd uit. Dat is trouwens wat vandaag aan de dag nogal is gebeurd, dat wonderen verkeerd uitgelegd worden. Ja, dat ze wel als tekenen beschouwd worden, maar verkeerd worden geïnterpreteerd. En hier zelfs in een sterk negatieve zin, hier wordt zelfs aan Satan toegeschreven wat van God afkomstig was. En het resultaat is dan ook, en ik hoop er een van de volgende keren dan over, op in te gaan, dat hier in Matteüs 12, en met name aan het eind van Matteüs 12, de Heer zich afwendt, ook in de prediking van Israël. Hij ging uit het huis en hij zat bij de zee, hoofdstuk 13 vers 1. Hij ging uit Israël, het huis Israël, ze zat bij de zee, de volkerenzee. Hij ging zelfs in een schip en van de oever af sprak hij nog wel tot hen, maar op een expres op een zodanige wijze dat ze het niet konden begrijpen. Dat is wat er staat in hoofdstuk 13 vers 11. Je ziet, het koninkrijk was nabij, het was tot hen gekomen, maar zij wilden niet. En dat is het verwijt wat hier al in de woorden van de Heer Jezus doorklinkt. Indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Dus wat je moet doen is je bekeren. Bekeert u, want het koninkrijk is nabij gekomen. Maar Israël bekeerde zich niet. Integendeel, daar gaat het hierom. En dat blijkt dan ook uit het verdere deel van Matteüs 12. Want vervolgens wordt er genoemd het teken van Jona, wat Israël en de Heer beiden zouden ondergaan. Namelijk dat ze beiden zouden sterven en dat ze beiden ten derde dagen zouden levend gemaakt worden. Ja, want dat geldt voor allebei. Het teken van Jona. Het teken wat Israël aan de lijve onderging vanwege haar ongeloof. Ja. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Dat komt een volgende keer aan de orde. Ik had u nog willen noemen 1 Timotheüs 6. Want dan heb ik het rijtje weer compleet. 1 Timotheüs 6, vers 17, vanaf vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige aion dat zij niet hoogmoedig zijn. We hebben er straks al gelezen dat ze matig moeten leven, hè? Dat ze niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Dat was toen ook al ongestadig blijkbaar. Maar dat ze een hoop moesten stellen op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Rijkelijk verleent hij ons om te genieten. Jazeker. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaan en mededelende zijn en gemeenzaam. Leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Een goed fundament tegen het toekomende, namelijk tegen de toekomende, dat moet er staan, maar de vertalers hebben het niet begrepen. Het, niet het, maar de. Een eeuw is niet het, maar een eeuw is de eeuw. Dus ze hebben een andere relatie gelegd, maar het gaat om dat de rijken in deze tegenwoordige eeuw, vers 17, dat die rekening moeten houden met de toekomende eeuw, namelijk uit vers 19, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen, waar het volgt weer dat eeuwig leven en de toekomende eeuw direct met elkaar verband houden. Dat is ook wat blijkt uit Hebreeën 6 vers 5, waar gezegd wordt dat mensen, dat gelovigen deel hebben gekregen aan de krachten der toekomende eeuw. Ik weet, het is een omstreden hoofdstuk. Maar voor zover bij u omstreden is, laten we het gewoon omstreden. Want ik kan niet bij elk vers wat ik aanhaal het hele boek meteen bespreken natuurlijk. Maar in Hebreeën 6 vers 4 staat er, want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebbende het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, wederom te vernieuwen tot bekering. Waar het volgt dat degene die verlicht zijn geweest, degene die de hemelse gaven gesmaakt hebben, degene die de heilige geest ontvangen hebben, dat die inderdaad gesmaakt hebben het goede woord Gods en dus gesmaakt hebben de krachten van de toekomende eeuw, namelijk het eeuwige leven. Waaruit volgt dat inderdaad wij als gelovigen die de geest ontvangen hebben, die wedergeboren zijn, delen hebben nu reeds aan de toekomende eeuw. Ja, ik weet, als u dit vers leest, vliegen er misschien meer vragen overeind dan dat ik er nu beantwoord, want vermoedelijk had u daar helemaal geen vragen over. Maar ik moet natuurlijk toch wel een beetje bij dit onderwerp blijven. Maar het gaat in ieder geval over gelovigen hier, maar dan over gelovigen die, zoals Paulus hier zegt, niet verder mee willen, die alleen maar melk willen en geen vaste spijs, zoals uit de voorgaande 10 versen, zal ik maar zeggen, blijkt, want daar wordt het allemaal verklaard. En dan zegt Paulus, nou, mensen die alleen maar melk willen hebben, hij zegt, dat heeft geen enkele zin, daar ga ik niet mee verder, want dan worden ze toch niet groter van. Daar hou ik maar mee op. Hij zegt, die kan ik niet wederom vernieuwen tot bekering. Als ze die melk niet accepteren, dan kan ik ze natuurlijk geen vaste spijs geven ook, zegt hij. Dus daar gaat het hier over. Dus afvallig worden wil niet zeggen verloren gaan. Dat is een heel ander verhaal. Afvallig worden betekent in de Bijbel trouwens nooit verloren gaan. Afvallen wil alleen zeggen afvallen van een bepaalde leer. Of een bepaalde leer gewoon niet accepteren. Dat is algemeen gebruikelijk, dat mensen bepaalde leer niet accepteren. Maar dat wil niet zeggen dat ze verloren gaan natuurlijk. Maar ik haal dit vers aan om te laten zien dat wij als gelovigen deel hebben aan de toekomende eeuw. Het merkwaardige is dat Efeze 2 vers 7 in verband met de roeping van de gemeente daarop zinspeelt. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, door de gemeente, de veelkleurige wijsheid Gods. Want waar bij ons om gaat, in ons, reeds nu, is alleen maar om die toekomende eeuw. Daartoe heeft God ons geroepen en heeft ons inderdaad getrokken uit deze tegenwoordige eeuw. En heeft ons geplaatst inderdaad in de toekomende eeuw, doordat hij ons eeuwig leven geschonken heeft. Daar kun je niks meer aan doen, dat is allemaal verleden tijd, dat is allemaal gebeurd. En net zo min als dat je terug kunt in de tijd, terugreizen in de tijd, net zo min kun je, als je een keer deel hebt aan de toekomende eeuw, weer terug terechtkomen in de, wat dan nu nog heet, de tegenwoordige eeuw. Je kunt niet terug. Als je die grens voorbij bent, dan is het definitief. En je kunt het ook anders zeggen natuurlijk. Als je één keer gestorven bent en opgestaan, kun je niet meer terug. Lijkt me een duidelijke zaak. En als je dus één keer behouden bent, namelijk wedergeboren, kun je niet meer terug. En dat is vanzelfsprekend dat in de eerste plaats staat dat in Romeinen 8. Zelfs God zelf kan ons niet terugsturen. Dus niemand. Totaal niets wat ons kan scheiden van hem, dat sowieso, maar anderszins stel dat, we zeggen misschien hij zal het niet doen, maar wij doen dat misschien zelf, dat is natuurlijk een onzinnige gedachte eigenlijk, neemt u me niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar ik kan natuurlijk niet al te uitgebreid daarop ingaan, maar het is natuurlijk absurd om te veronderstellen dat wij behouden worden door dat wat Christus gedaan heeft en dan vervolgens weer verloren zouden gaan om dat wat wij gedaan hebben. Dat wil zeggen dat onze daden krachtiger zouden zijn dan die van Christus of die van God. Als hij ons verlost, wie zal ons verloren doen gaan? Hetzelfde Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Laat ik daar dan mee eindigen. Het heeft niet zoveel met die eeuwen te maken natuurlijk. Maar dan krijgt u nog een stichtelijk woord ook, hè, vanavond. In ieder geval. Romeinen 8, vers 33. Eigenlijk vers 32, hè? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat is gebeurd. Nou, zegt Paulus, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie brengt normaal de beschuldiging in, eigenlijk? Ja, tegen uitverkorene. Ja, maar daar trekken we ons niks van aan. Maar normaal is de aanklager niet Satan, maar God zelf. Ja, normaal is God zelf de aanklager. God zegt dat wij zondaren zijn. Dat wil zeggen, waren. Hou me te goede, hè? God zei dat wij zondaren waren, ja. Maar inmiddels heeft hij ons gerechtvaardigd in Christus. En dan blijft nu bestaan, wie zou nou beschuldiging moeten inbrengen? God? Hij heeft ons gerechtvaardigd. Er staat er ook, God is het die rechtvaardig maakt. Hij is niet degene die de beschuldiging inbrengt in ieder geval. En Satan, dat is die die met die vermorzelde kop, weet u nog wel, met die wapperende staart. Maar daar trekken we ons toch niks van aan. Die is al in het openbaar tentoongesteld. Ik moet dat niet verder vertellen, ik stel me dat altijd zo voor, hè. Met een lange neus. in het openbaar tentoongesteld. Voor gek gezet betekent dat gewoon. Ja, daar trekken we ons niks van aan. Wie is het die verdoemt? Ja, het zou God moeten zijn of Christus. Die is degene die verdoemt, die iemand veroordeelt. Hij is de rechter. Daniel, hè, mijn rechter is God, betekent de naam. Maar er staat Christus is er die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt, die voor ons tussen beiden treedt, bij de Vader dus, want dat is de betekenis ervan. Dus hij verdoemt ons niet, dat is onmogelijk. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wij zelf? Wordt niet eens genoemd natuurlijk. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of het zwaard? Nee, zegt Paulus vers 37, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Niet doordat wij zo goed ons best doen, omdat wij zo netjes leven of zo, maar door hem die ons lief gehad heeft. Door hem zijn we kinderen Gods geworden, door hem blijven we dat ook vanzelfsprekend. En door hem groeien wij op tot zonen, namelijk tot erfgenamen. Want ik ben verzekerd met Paulus dat nog dood, nog leven, nog engelen, dus ook nog Satan, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog mensen. Die verbeelden zich altijd dat ze daarnaast staan, buiten al deze dingen. Hè? Nog mensen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En de liefde is gemeenschap, liefde Gods, die in ons is, in Christus. Dat wil zeggen, dat is de gemeenschap die wij hebben met God en met Christus. Nou, niemand kan ons daarvan scheiden. Dat is een gemeenschap die hij tot stand gebracht heeft en die niet door niemand, niet door Satan, niet door anderen en ook niet door onszelf, Godzijdank, teniet gedaan wordt. Want wij zijn uit genade zalig en de belofte is uit genade, opdat zij vast zijn, zegt Paulus in Galaten 3. En zo is het maar net. Daaruit leven wij, dus wij leven vanuit de toekomende eeuw. In de wetenschap dat wij deel hebben aan de opstanding van Christus. En daarom, inderdaad, hebben wij eeuwig leven ontvangen. Nou, deze garantie krijgen we dus op voorhand als gelovigen mee. Dus hoe dat ook zij en wanneer de rest van het einde der eeuw dan komt, dat zien we dan de andere keer wel. Wat ons betreft is het al verleden tijd. Wat de wereld betreft is het nog toekomst. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor die verlossing die in Christus Jezus is. Wij zeggen u dank, Vader, voor die genade die u aan ons hebt openbaar willen maken. Die genade, die zaligmakende genade Gods die ook aan ons verschenen is. En we danken u, Vader, dat we door die genade mochten ingaan in het binnenste heiligdom zoals dat in uw woord staat. Dat we mochten naderen tot de troon der genade in de wetenschap dat genade voorrecht geldt vandaag. We danken u, Vader, dat we door die genade één plant geworden zijn met Christus. We danken u dat we deel hebben gekregen aan de koning van het op te richten koninkrijk. Dat we deel hebben gekregen reeds nu aan de toekomende eeuw. En dat we mogen onderschrijven wat u in uw woord zegt, dat wie in Christus is nu reeds een nieuwe schepping is en dat u alle oude dingen hebt weggedaan en alles nieuw hebt gemaakt. Wij danken u, Vader, voor het nieuwe leven wat er in Christus is en wat wij hebben ontvangen. En we danken u ook, Vader, dat u het bent die dat leven onderhoudt en voedt vanuit uw woord en dat het ons mag doen groeien in het geloof. En bovenal, Vader, dat we daardoor steeds meer leren uit te zien op die toekomende eeuw. Dat we matig mogen leven in deze tegenwoordige eeuw met de hoop op de heerlijkheid van de God en Vader en van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, voor het perspectief en deze inhoud die u aan ons leven geschonken hebt. Dat we mogen weten dat er niets is wat ons kan scheiden van uw leven en van uw liefde en van uw Christus. Vader, we zeggen u dank voor deze avond waarin we ons weer enigszins met deze dingen mochten bezighouden. En we bidden u, wilt u dit woord ook zegenen aan ons aller hart, opdat u zelf gestalte in ons mogen krijgen. Amen.